Van harte welkom bij Dit is Heerlen. Een podcast over de mensen die de stad gemaakt hebben. Met in deze aflevering Lex Nelissen.
In het hartje van Heerlen, maar het is voor mij toch een beetje gek om weer met Lex Nelissen aan de slag te gaan. In die zin, ik heb er nog niet zo lang geleden een documentaire over gemaakt, waarin het eigenlijk al gaat over de betekenis die hij had, nou ja, voor artiesten, ook wel voor de stad. Desondanks, veel genoemde naam, daar zijn mensen met hem bezig. Er is een stichting die dingen doen. Er worden nog podia in zijn naam geprogrammeerd. Dus we kunnen niet zeggen dat Lex Nelissen 2 jaar na zijn overlijden geen eer toekomt. Desondanks zijn de verhalen talrijk en ontelbaar. En zit ik bij Wim Freins op de zwevende hemel. Dag Wim.
Goedemiddag Ruud.
En ik heb jou gebeld Wim omdat, eigenlijk Lex, zou je kunnen zeggen, zijn publieke leven begon als discjockey. En dat loopt een beetje parallel, denk ik, met jouw leven. Kun je me even meenemen naar die beginjaren? Hoe was dat toen?
Ja, nou, we zijn eigenlijk op dezelfde tijd begonnen. Ik hier in het Heerlense en Lex is toen ook via allerlei stations in Valkenburg terechtgekomen. Toen hebben wij contact gekregen bij de toenmalige dancing Ahoy. Daar zat Lex toen. En Lex draaide ook nog bij het Hekerhufke. Dat was ook altijd op zaterdagavond wat los. En ja, dat waren de beginjaren.
Ja.
En zo hebben we ons leren kennen en we deden dingen uitwisselen. We gingen steeds vaker met elkaar om, we kwamen elkaar vaker tegen. We hadden telefoonnummers uitgewisseld. Ja, toen moest je uit de cel bellen, want de telefoon die was er toen nog niet.
Nee.
En ja, en zodoende is dat een beetje ontstaan eigenlijk. En we gingen steeds vaker ook dingen samen doen. En ja, goed. En dan had hij een tip voor mij en ik een tip voor hem.
En tips zijn dan bijvoorbeeld platen?
Platen, ja.
Ja, wat moest je toen gaan zoeken,
ja,
natuurlijk.
Ja, nee, maar weet je wat het is? Als je tegenwoordig ziet, komen er 500 op een dag uit. En toen kwamen er 5 in de week of in de maand uit.
Ja.
En dat was altijd moeilijk natuurlijk.
Nu waren jullie natuurlijk ook wel een beetje concurrenten. Althans, de zaken waar je voor draaide dan. Werkte dat zo?
In een later stadium misschien een beetje, maar eigenlijk ook niet. Nee, ik heb Lex nooit als een concurrent gezien. Dat is misschien, op het einde is dat misschien een beetje ontstaan. Omdat hij een beetje op de plaatsen gokte waar ik ook draaide. Omdat Lex, ja, die was op een gegeven moment gestopt ermee. En dan wou hij toch weer gaan beginnen.
Ja.
Maar nooit echt concurrenten, zeg maar. Maar in ieder geval, vroeger was dat gewoon anders. We belden elkaar onder de discjockey. Hey jong, hoe is het bij jou? Ja, ik zeg, hier is het klote. Ik zeg, die klote tent van Bekkerveld, die staat weer op. Ik zeg, daar zal maar iedereen naartoe. Ja, hier is ook een klote, de Donnie. Hij zit in het piepje en ik zat bij de oude stomp.
Ja.
En zo doen dat, en zo ging dat dan. En het mooiste wat ik dan toen heb meegemaakt in die periode, dat was in de jaren, midden jaren 70. Er komt die keer op een gegeven moment bij me. En ik moest, het piepje ging later op als de oude stomp.
Want voor mensen die het niet weten, het piepje, waar lag dat? Wat is daar nu?
Op de Willemstraat.
Ja.
Daar is nog Le Cave geweest. Nou zit er een fietsenzaak zelfs.
Oké.
Okay. Maar in ieder geval, dan komt hij op een avond komt hij bij me. Jongens, ik heb geen zin om te draaien vandaag. Het is kloten. Ik heb geen zin. Ik begin later. Wat doet die ouwe nou? Die pakt daadwerkelijk de telefoon. En ging die bellen. Hallo, jij spreekt hier met die en die. Godverdomme, jij hebt me gisteren eruit gezet. Ik heb een bom bij jullie in de zaken leggen. Bom. En om 9:30, boom, piepke, boom, weg. Hij weer opgelegd. Toen ging hij naar het piepke toe, 9:00. Alles volop leeg. Alles gesloten.
Linten.
Alles een zoeken linten. En dat was Lex ten voeten uit, ja. Zowat.
Dat is een beetje qua jongensstreep,
kan je zeggen. Ja. En dat vond hij dan geweldig. Hè. Dat vond hij dan geweldig. Ja.
Hey Wim, neem eens even mee, want je hebt het over die half jaren 70. Dan zitten we zo in de periode net na de mijnsluitingen.
Ja, het was toen ook al in de tijd dat heel op zijn kop stond. De dag dat de Lange Jan is omgekiept.
Ja.
Toen was overal feest. En dus dat Lex, volgens mij, had hij toen bij Bijsmans of zo muziek gemaakt. Ik weet het ook niet. Maar in ieder geval, toen was eigenlijk een hele vrolijke. Dat ding is omgekiept en heel was feest. Overal in elke koek hoorde de Lange Jan. En in die tijd speelde zich dat eigenlijk allemaal af.
Maar dat was natuurlijk ook wel weer een moeilijke tijd voor de stad. Merkten jullie daar in die horeca wat van? Of liep dat gewoon allemaal?
Nee, maar kijk, toen was het allemaal anders. Kijk, de horeca nu en toen is heel anders. Toen had je bier. De vrouwen dronken allemaal een sneeuwwitje en de mannen dronken bier. En dat was het eigenlijk ook wel. En tegenwoordig, als je het ziet in de horeca, je moet zoveel soorten bier hebben, je moet zoveel dat. Dus dat was eigenlijk allemaal anders. Het was allemaal wat
simpeler.
Simpeler en ja. Wat gemütelijker. En de mensen waren ook niet lastig. En Lexi ergens staat nou ook al kapot aan. Als je tegenwoordig ergens staat te disjockeyen, ja. Om de minuut staat er een met een telefoon voor je. Met een nummer erop.
Ja, je moet achter het publiek aan en het publiek kan, niet meer achter jou.
Nee, je kan niet meer bepalen wat je moet doen.
Nee.
En als je dat gaat doen, dan ga je op je bek. Want die vindt dat mooi en die vindt dat mooi. Je moet altijd een gouden middenweg zien te vinden.
Ja, maar dus jullie hebben in die tijd, laat ik zeggen, mensen voor een deel ook muzikaal opgevoed.
Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. En weet je wat het was? En Lexi had dan ook een keer het geluk in der tijd. Het Piepke, die hadden iedere vrijdagavond ook een bandje spelen.
Ja.
Dus dat was eigenlijk dubbelop. En de nummers die hij niet had, speelde die band. En de nummers die wat de band niet had, speelde Lex. Snap je? Dat was een beetje een wisselwerking. Mm. Je moet niet allemaal hetzelfde gaan spelen natuurlijk. En zo ging dat eigenlijk toen in der tijd.
Ja, maar wat had je voor tenten verder in Heerlen, Wim? Want jullie draaiden redelijk mainstream, denk ik.
Ja, ik ben een begin blik ben ik. Ja, ik heb ook een hele cyclus gehad van Eusten, Club 208. Soho, Nieuwenhagen, toen de oude Stomp. En van de oude Stomp heeft die eigenaar, die heeft me dan weggehaald. Ben ik naar de Diligence gegaan. Dat was 1977.
En toen kwamen die grote discotheken echt een beetje erbij.
Ja, toen kwamen die grote discotheken. Maar hier in Heerlen had je bijvoorbeeld Manuela had je hier. Je had Bedrock. Je had Theo Lenners had er nog eens een keer een ding in. Barbarella.
Ja. Femina denk ik was er, hè?
Wat?
Femina was
dat
denk ik.
Femina was er ook. Maar dat was dan anders. Hè? Ja. Dat was niet de Femina wat het naar de hand geworden is. Dat was echt dat heette toen in de tijd de Bie.
Ja.
En de Bie die hadden nog een oude dansmeester. Als je dan niet goed danste, dan werd je uit de zaak gezet.
Je moest goed kunnen dansen?
Ja, je moest dus niet ordinair gaan doen of gek gaan doen.
Het was een nette tent.
Precies.
Ja.
Terwijl er alleen maar foutvolk kwam.
Hoe zat dat dan een beetje?
Ja, allemaal met snorren en allemaal met Mercedes. Met een grill, een hoefijzer in de grill. En een paar boksenschoenen aan de spiegel.
Ja, en die hadden wel geld te besteden.
Ja, nee, maar dat was toen zo. Dat was gewoon eigenlijk wel een ruige tent was dat. Maar goed, voor de jeugd speelde ze zich eigenlijk af. De jongere jeugd die zat allemaal in waar ik zat, in de oude Stoom.
Ja.
En de wat rijpere jeugd, dus zeg maar eigenlijk 30 plus, die zat allemaal bij Lex.
Bij het Piepke?
Bij het Piepke. En zo werkte dat eigenlijk wel.
Ja.
En op een gegeven moment, dat was zo'n succes, zowel de oude Stoom als het Piepke. Het Piepke, dat was natuurlijk echt, dat was het uithangbord. Want hij adverteerde ook niet als discotheek, semi-nightclub. Die gingen later open, die waren dan tot 3 uur open. Maar hun maakten er dan iets mooiers van. Er stond ook, een portier stond er ook. En dan werd je dus ook geselecteerd of je binnen mocht of niet naar binnen mocht.
Dat zo rij voor de deur.
Ja, ja. Uh-huh. En dat wordt tegenwoordig gecreëerd om te laten lijken dat het druk is.
Ja.
Maar zo ging dat toen in der tijd. Lex die had daar echt wel erg veel succes mee.
Ja, maar leg me dat eens uit dan. Want ja, je hebt daar natuurlijk ook in die jaren op gelet als je de kans kreeg om hem te zien.
Ja, tuurlijk.
Wat deed hij als DJ? Was dat bijzonder of uitzonderlijk?
Kijk, Lex die had gewoon de bluff. Die draaide alles. In the middle of nowhere, tussen de top 40, toen der tijd. Gewoon een nummer van Dean Martin.
Ja.
Nummer van Frank Sinatra. Hildegard Knef. Dat deed hij gewoon. Dat had hij scheid aan. En de mensen gingen het nog leuk vinden ook.
Dus hij verkocht het goed op de een of andere
manier. Hij verkocht het, maar daar was hij een meester in.
Nu ging hij natuurlijk op een gegeven moment ook zelf die discotheek beginnen. Hè?
Ja, ik zal het dus nooit van zijn leven vergeten.
Lexus hebben het over.
Lexus hebben het over, ja.
In de Willemstraat.
En dat was de oude, hoe heette die tent nou? De oude Shangri-La.
Shangri-La, ja. Ja. Beruchte tent, hè?
Die jongen zegt, ik heb de Shangri-La gekocht. Ik zeg, en hè? Oh, zit er maar. Ik moet daar iemand bij halen. Toen had hij daar een of andere kwakzalver gehaald. Een of andere heilige. Ik weet
het
ook niet.
Een medicijnman zo'n beetje.
Een soort medicijnman.
Ja.
En die is dan naar binnen gegaan. Want dat was een tent. Dat was heel erg drugs gerealiteerd.
Ik heb wel eens gehoord. Een deel van het heroïneprobleem van Heerlen is daar ontstaan.
Precies. Ja. Naderhand is het naar de Bonanza Bar vertrokken. Maar toen was hij afzend. Die was er net. En dat speelde zich allemaal.
Die jongens kwamen daar op stap, verslaafd.
Op stap, ja. En een stukje verder had je ook nog de Palma Palace. Had je ook nog. En de Moorhoek, over oude zaken eerlijk gesproken. Maar in ieder geval, hij had dan een of andere medicijnman. Die is dan naar binnen gekomen. Die man die moest 3 keer overgeven aan hardboeren. Hij zegt, hier heeft een lijk gelegen, daar is wat gebeurd. En En die heeft het gezegend. En toen ben ik begonnen.
Ja.
Maar het mooiste met die Lex was... Dan zegt hij, hey Frans, je moet me helpen. Ik zeg, en hè? Ja, zegt hij, kom jij draaien? Zegt hij, dan heb ik de handen vrij met de opening. Was ik me door de week zodat ik zeg, is goed. Mijn vrouw heeft nog achter de bar gestaan. Toen heeft ook nog geholpen. En op een gegeven moment had hij dus al genoeg op. Zo zegt hij, ga maar eens aan de kant. En dan begon hij me daar een litanie te houden. Tegen die van de brouwerij. Daar had geen ontbood van. Die zag je allemaal stiekem met de jas.
Die stonden er nog.
Die stonden er naar buiten gaan. Ja. Wat ze maar hadden aangedaan. Ja, maar dat was Lex. Dat was Lex. Als hij te veel gezopen had, dan kwam eigenlijk de frustratie. Want die gaat dan naar buiten toe. Ja. En zij zei het gewoon. Hij noemde man aan het paard. Ja. Die draait er niet omheen. Zo was Lex gewoon.
Maar ook dat liep, hè, Wim? Ja. Volle bak daar.
Volle bak, ja. Ja. Hij had dus door dat piepje zich een enorme aanhang gecreëerd.
En die kwamen mee?
Ja, die kwamen mee. Ik heb dat ook altijd gehad toen ik van de diligence naar de Peppermill ben gegaan. Alles kwam mee.
Ja.
En dat moet je zelf een beetje creëren. Nee. Lex heeft me ook ooit geadviseerd. Hij zegt, ik begin met, ik kreeg een aanbod. En dat was financieel zo aantrekkelijk, dat kon ik niet weigeren. Dus ik met Lex erover gebakkeleid. En vriend, zegt hij, dat moet je doen. Als je niet doet, ben je een ezel. Hij zegt, ga dat nou doen, pak dat geld. Hij zegt, binnen een paar jaar, dan vragen ze je toch wat terug. Want dat loopt niet zonder jou. Nou, ik had dat gedaan. Ja, ik had de lood in de schoenen staan. Dat was in 1981. En ik ben dat gaan doen. Maar hij heeft op 100% gelijk gekregen. Ja. 100%.
Dus het is voor jou zo nu en dan een soort zakelijk adviseur ook geweest?
Ja, ook. Ja, ja. Hij heeft me best goede adviezen gegeven. Ik hem ook, maar hij mij ook. Ja. En een gegeven moment, ja, toen kreeg ik een aanbod van de Peppermill. Ik zeg, Lex, wat moet ik doen? Jongens, zit er door dat? Want in Spouwbeek, in El Dorado, die hadden heel veel problemen. Geluidsoverlast, de buurt was er helemaal tegen. Alles ging er fout, wat er maar fout kon gaan. Dus op een gegeven moment sloot de burgemeester die zaak. En toen kwam op een gegeven moment van de Peppermill, die hadden een travestieshow. En die vroegen of ik dat wou presenteren op een maandagavond. Dat heb ik gedaan. En daaruit kwam dus dat aanbod om voor vast te komen dishockey daar. En Lex zegt, dat moet je doen, zegt hij. Daar word je alleen maar beter van. En hij had er weer gelijk. Ja. Hij had op dat verweer, was het toch wel een beetje, ja, geen helderziende, maar een beetje een soort visionair, zal ik maar zeggen.
Ja, hij had daar gevoel voor.
Ja.
En op een gegeven moment dat Lex is, het loopt hartstikke goed. Die vaten worden leeggedronken, die mensen komen. En dan gooit hij die tent dicht en begint een pizzeria.
Ik kon me dat eigenlijk weinig van voorstellen. Ik zit niet in die wereld. Ik heb met die materie daar weinig kijk op. Maar hij zag toch ook wel, en dat kun je ook zien aan de geschiedenis, hoe het gelopen is. Hij gaf dus ook wel mensen een kans die anders nooit een kans gekregen hadden. Mm. Maar hij zag dat gewoon. Jong, jij moet dit doen. En zo heeft hij het bij RTV Parks, dat later ook, en dan Marco Smees. Jij gaat presenteren. Die moest dat doen, die moest dat doen. En dat was Lex. Die had op dat gebied toch wel...
Mensen door of zo.
Ja.
Ja, wat ze kunnen.
I like to leave my house on Saturday night. That's when I like to drink all night. And at last I feel so free. But you better listen unto me. Stay away from that whiskey. It's too damn risky. You're gonna drink some more.
Ja, er zijn veel hoogtepunten voor mij op zich wel. Ik denk wat bij mij sowieso in de top 3 staat is Park City Live vorig jaar in de tent van Lex. Toen was... eigenlijk zou ik daar onder Lex ook spelen, maar toen kwam corona en is Lex Nelissen helaas overleden. Toch mochten we in de tent staan en het publiek was geweldig. En het is een van de mooiste herinneringen die ik heb.
Je hoort singer-songwriter Damien van Elburg uit Landgraaf. Hij werd een paar jaar geleden ontdekt door Lex.
Ja, je kent natuurlijk de naam Lex Nelissen. En je weet, als Lex Nelissen je vraagt om een plaat op te nemen, dan ga je ja zeggen. Want dat was hier eigenlijk een hele grote meneer. Die belde me een keer op nadat ik bij hem in Wintertijd had gespeeld. Van, jongen, we gaan een cd maken op de Lex-stem. Ik kan het niet. Sommige mensen kunnen het heel goed, maar ik kan het niet. En hij belde me gewoon op, we gaan een cd maken. Ik wist van niks. Dus ik zeg, ja meneer. En 3 maanden daarna kwam hij elke dag langs en was het eigenlijk opa Lex geworden. In een tijd van 3 maanden. Wat je wel goed merkt is, zodra je hem steeds beter leerde kennen, kwam je een hele andere Lex te kennen. Maar nee, toen hij me belde, dacht ik meteen van ja, dat moet ik doen. En tot zijn sterfdag zijn we eigenlijk heel goed bevriend geweest. En kwamen we zeker 2 of 3 keer per week zagen we elkaar. En ik heb heel veel aan hem te bedanken. En heel veel aan hem te danken. En waar ik nu ben, zou ik niet zijn geweest zonder Lex Nelis.
Stay away from the whiskey. It's too damn risky. You're gonna drink till you can't walk out the door. Whiskey, whiskey, whiskey. It's too risky. You're gonna drink till you can't walk out the door. Dankjewel.
Dus die pizzeria, toen kregen we dat theater. Ja. Hij heeft dat draaien eigenlijk, nou, dat deed hij nog maar sporadisch op een gegeven moment.
Ja, op een gegeven moment, toen is hij daar eigenlijk wel een beetje mee gestopt. Maar ja, wat hij natuurlijk het leukste vond, hij was dan ook nog regisseur in dat theater. Dus die greep gewoon af en toe onder een of andere show, begon hij gewoon uit als regisseur te praten. Dat was Lex.
Maar toch ook wel control freak was hij, hè? Hij gaf niet snel dat hij het helemaal liet verslonsen, zodat hij niet meer wist wat hij deed.
Oh, ja.
Zakelijk gezien ook.
We zitten op de markt. Ik weet dus dat iemand een stuk in de hak alle marktkraam heeft omgedouwd.
Ja, ja. Ja, privé kwam dat dan wel eens voor, zo'n uitspatting. Ja, ja, zeker. En daar was je vaker bij.
Af en toe wel eens, ja. Maar dan moest ik hem ook aan de rem trekken.
Ja. Hey, nu kennen veel mensen hem ook natuurlijk van het theater en later het cultuurhuis.
Ja. Ja, maar ook dat als je ziet wat hij daarvan gemaakt heeft.
Ja.
Wie had dat ooit gedacht dat zo'n theater over het spoor aan de verkeerde kant van de stad tot dat zou gaan lopen?
Ja.
Niemand. Wie had gedacht met dat patronaat.
Ja, wat het eigenlijk was, hè, dat cultuurhuis. Ja.
Hij maakte het cultuur, hij gaf er een extra drive aan. Hij gaf er meer en meer opschmoek aan. Hij maakte er wat mooiers van.
Ja. Ja, ook dat is weer, daar zit wel een soort risico in, maar ook weer weten wat je doet, hè?
Ja, maar hij wist wat hij deed.
Ja.
Ik zeg je toch, een soort visionair. Hij zag eigenlijk wat er gebeuren ging.
Hmm.
En hij heeft nooit eigenlijk ongelijk gehad.
Ja. Nu had Lex met veel mensen die langere tijd in zijn leven waren een beetje een, nou ja, ik wil bijna zeggen een knipperlichtrelatie. Was het met jou ook zo?
Ja, met mij ook. We hebben ook vaker ruzie. Ik heb de laatste anderhalf jaar heb ik eigenlijk helemaal geen contact meer met hem gehad.
Dat is wel pijnlijk, hè? Dan knijpt hij er tussenuit.
Dat is zeker pijnlijk. En daar heb ik ook nog iedere dag verdriet van.
Ja,
dat meen ik echt.
Was dat eigenlijk makkelijk goed te maken, denk je, achteraf?
Ja, achteraf wel. Maar kijk, in een gegeven ogenblik. Ik heb Lex, die was een beetje aan het zweven. Die was bij dat cultuurhuis weg. En die had niks meer omarmen. Die wou verder gaan. Dus toen heb ik hem bij verschillende organisaties binnengebracht. En in een gegeven ogenblik stond ik buiten en hij zat binnen. En dat heb ik hem kwalijk genomen.
Maar had je hem dan voor zijn dood, dat is nu bijna 2 jaar geleden, ook lang niet gesproken?
Nee, ik heb hem niet meer gesproken, nee.
Nee.
Nee. We hebben nog samen dat programma gedaan bij Roda. Dus deed hij wat mensen interviewen en ik was dan een soort redacteur van Spoorloos die dan supporters moest gaan bezoeken in de middle of nowhere. En dat was altijd een zoektocht, was dat.
Ja.
En dat is het laatste wat ik met hem samen heb gedaan.
Ja.
En dan na de handen in een keer, ja, toen was het helemaal. Toen kwam ik hem eigenlijk niet meer tegen. Ik heb hem ook niet meer opgezocht, hij mij ook niet.
Zo is het dan niet?
Ja, nee, daarom. Nee, maar we hadden het wel eens vaker gehad. Dus in de loop der jaren wel een keer of twee gebeurd. Maar dat kwam ook wel altijd goed.
Ja, dus dat was nu, mocht hij nog leven, ook gebeurd?
100%, ja. 100%. Want ik zeg, als iemand er pijn van heeft, dan ben ik het wel. Vanwege het feit dat ik nooit afscheid van hem heb kunnen nemen.
Nee.
Dat heeft eigenlijk trouwens niemand. Wanneer ik was hij dan niet meer. Maar ook, daar hebben we het ook vaak over gehad. Lexie moest eigenlijk, en Hans Krachter, dat was een gemeenschappelijke vriend van ons, dat was een cardioloog. Die zei, Lex, je moet je zo'n kastje laten inzetten. Maar daar was hij bang voor, op een of andere manier. Ik heb al meegemaakt hier in een hete zomer, dat hij hier aan kwam gelopen. En dan kwam hij hier altijd eventjes bij mij naar de smulbar toe. Jongens, geef me een cola, is me niet goed. En hij zag helemaal wit. Ik zeg, Lex, zal ik je naar huis rijden? Zal ik je naar de dokter brengen? Nee, dat hoeft niet inderdaad. En dat was toevallig nog een vriend van me hier. Of een vriend van ons waar we veel mee omgingen. Hij zegt, die is niet goed. En in één keer kiept hij me om. We hebben hem in de auto gezet. Ze hebben hem naar het ziekenhuis gereden, volle gas. Toen was het die hele warme zomer. Mm-hmm. In de auto gezet. Ik ben door alle rode lichten gereden, volle gas. Ik kwam bij het ziekenhuis. Wat bleek nou? Door de warmte en de bloedverdunners. Dat sloeg niet goed samen aan.
Nee, het is omgekeerd.
En toen zei die Hans Krachten, Lex, laat je toch zo'n kastje, zo'n hartritmestoornis en ja, toestand. Maar dat wou hij niet. En op het moment dat hij het wel wou, toen was er corona. Toen deden ze dat niet.
Nee, maar gingen ze die mensen niet openmaken op die manier voor dat soort operaties?
En als hij dat had gehad, dan had hij hier nog bij ons gezeten.
Ja.
Denk ik dan.
Was het een beetje een andere aflevering geworden, Wim?
Ja, hadden we het helemaal niet gemaakt.
Misschien niet eens, nee. Nee, precies.
Had ik liever gedaan, eerlijk gezegd.
Ja, nee, zeg dat.
Ja, ja.
Hey, uiteindelijk is deze podcastserie er om aan te tonen welke mensen Heerlen een beetje op de kaart hebben gezet. Nou ja, er zijn er 10 uitgekozen. Daar beginnen we eens mee.
Ja.
Als je nou samenvattend van jou uitgezien moet vertellen wat Lex voor de stad betekent heeft, wat is dat?
Ja, kijk, Lex is niet voor niks nog burgemeester geworden. Terwijl het eigenlijk een titel is zonder iets. Maar kijk, Lex was iemand. Lex was Heerlen. Lex is Heerlen. Dat kon een mijnwerker zijn. Dat kon een wethouder zijn. Dat kon een kastelein zijn. Dat kon een alcoholist zijn. Lex was eigenlijk alles in de stad. En hij promoote Heerlen ook altijd. Hij was ook altijd. Hij probeerde ook altijd op de kaart te zetten.
Ja.
Daarom was ook een van zijn favoriete spreuken uit het liedje van Wil Knieper. Wanneer de Gert van Heerlen zit.
Maar wel, dat druipt er doorheen. En jouw verhaal ook weer. En ook een andere verhaal die ik gehoord heb. Ook als zakenman.
Als zakenman ook. Als zakenman ook.
Hij deed het ook voor zichzelf.
Ja. En kijk, als je ziet. Achteraf heb je er geen verlies mee geleden. Met wat hij daar neer heeft gezet. Want dat pand had hij toen heel goedkoop gekocht van het theater.
Ja.
En die had het toch weer goed kunnen verkopen. Ja. Nee, maar het was ook een goede zaak, maar hij was ook slim. En ik denk dat hij de duurste vloerbedekking had van heel Nederland. Want we gingen wel eens weg en zei hij, oh jongens, daar woonde hij in de Middelburgstraat. In de Middelburgstraat, gewoon in de Haagstraat. Ik ben Miguel vergeten en dan reden we terug. En gingen we naar binnen toe en tilde hij de vloerbedekking op, had hij allemaal geld liggen.
Dus hij heeft veel gedaan voor zichzelf, maar zeker ook voor Heerlen.
Ja. Ja, vind ik wel. Kijk, heel simpel. Dat theater, dat is... Ja, wat ik nooit verwacht had. Het had toch bekendheid tot ver. Als je toch ziet wel hoeveel artiesten daar groot zijn geworden. Hè? Die jongen van Venlo.
Adams.
Ik had nog nooit van die jongen gehoord. Als je kijkt, die meisjes van Maastricht. San Silvarius.
Ja, Severias.
Ja. En zo kun je er nog een hele hoop gaan noemen. En zo kun je nog een hele hoop gaan zeggen. En dat was gewoon een leuke formule. Kijk, als ik nou zie dat zo'n jongens als Ivo Rosbeek, Emiel, dat die een nummer van die Capri-fischer nog spelen. Met dank aan Lex, want Lex heeft ze dat met de paplepel ingegeven.
Hij wordt gemist, Wim.
Ja, tuurlijk. Die mis je iedere dag.
Dit was Heerlen. Was Chico. Hey, doe die podcast volgen in die app. En nog één ding, hè. Die Ruud Kleine en die Rian Mone, die hebben dit toch weer oké in elkaar gefrikkeld, hoor. Bedankt dat jullie geluisterd hebben en alles. En ga nou maar weer wat voor jezelfers doen.